Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt onderzoeksjournalist en politiek verslaggever Thomas van Belzen een actueel item met bouwers, politici of wetenschappers. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, dit is Doorzagen. En we gaan het hebben vandaag over de bouw van 100.000 woningen in Nederland. Maar de opgave is groot. De vraag is, waar gaan we ze bouwen? Gaan we ze boven of beneden NAP bouwen? Wie gaat ze bouwen? Waarvan gaan we ze bouwen? Natuurinclusief, circulair, CO2-neutraal, met of zonder omgevingswet en WKB. Om nog maar te zwijgen over stikstof en het groeiend aantal bezwaarprocedures tegen bouwplannen bij de Raad van State. Ik ga er niet in mijn eentje over praten. Ik praat erover met twee Kamerleden. Laura Bromet van GroenLinks en Peter de Groot van de VVD. En jullie hebben allebei een achtergrond in de bouw, volgens mij. Peter, jij komt uit Harderwijk en je studeerde civiele techniek. Werkte een tijdje bij Structon en jouw vader had een aannemingsbedrijf. Wat doe je in de Tweede Kamer? Ben je verdwaald?
Nou ja, ik, als het goed is niet. Dus laat ik dat voorop zeggen. Nou ja, ik was een tijdje ook actief in de lokale politiek. Inderdaad opgegroeid in een aannemersgezin, bij Structon in de infrastructuur gewerkt. En ik vond het eigenlijk wel een hele mooie combinatie, want er is ontzettend veel, staat, ja, je gaf zelf al je introductie al, er staat ontzettend veel te gebeuren als het gaat over de bouw. Dus het leek me ook wel hartstikke mooi, het leek me gewoon een hartstikke mooi moment om er dan nu in te stappen in die landelijke politiek en daarmee aan de slag te gaan.
Maak jij je zorgen, Peter, om bouwers of niet?
Om aannemers, bedoel je?
Ja, om aannemers, ja.
Nou ja, ze hebben heel wat op hun bordje liggen. Ontzettend veel. He, dus er ligt een enorme opgave, niet alleen in de woningbouw, maar natuurlijk ook in de infrastructuur. Tegelijkertijd zie je dat het moeilijk is om goede arbeidskrachten vast te houden. Materialen, nou, het probleem kennen we ook, hè, dat materiaalprijzen stijgen, maar dat heeft ook met schaarste te maken. Aan de andere kant brengt dat denk ik ook iets goeds, hè, want je ziet ook dat bij bouwers de beweging komt om meer circulaire materialen te gaan toepassen bijvoorbeeld. Dus die beweging komt nu echt wel op gang omdat het nodig is. Dus ja, ik maak aan de ene kant maak ik me wel zorgen over, krijgen ze de job dan, om het zo te zeggen. Ja, ja. Aan de andere kant denk ik, als we ze een handje helpen, biedt het ook weer mogelijkheden om door te groeien als aannemer in Nederland. Ja.
Laura, jij komt uit Purmerend, je groeide op het platteland. Wat heb jij precies met de bouw? Want jij hebt ook relaties toch met de bouw?
Ja, ten eerste was mijn vader altijd aan het verbouwen zelf, ons huis waar we woonden. En ik heb zelf ook twee huizen verbouwd. Het is echt mijn hobby om te verbouwen. En mijn schoonvader had een bouwbedrijf en ik heb 10 jaar lang een tijdschrift gemaakt voor het bouwbedrijf. En dan ging ik langs alle projecten van dat bouwbedrijf om er stukjes over te schrijven. Dus dat is mijn connectie met de bouw.
Ja, en je bent onder meer druk belast met het dossier stikstof. Heb je al enig idee wanneer de bouw daar geen last meer van heeft?
Ja, dat is aan de politiek. Hè. We zitten al 3 jaar te wachten op maatregelen. En er moet veel sneller gehandeld worden wat mij betreft. En ik zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, en nog één dingetje hierover. Geloof je eigenlijk in de boer die biobased bouwmaterialen gaat verbouwen?
Ja, ik denk het wel. Heel veel boeren zeggen, ja, ik ben veehouder, dus ik ga geen lisdodders verbouwen, want ik ben geen akkerbouwer. Ik zou zeggen, als je ondernemer bent, dan kijk je ook naar welke kansen er liggen. En er is heel veel behoefte aan biobased bouwmateriaal. Dus ik zou zelf denken als boer, van ik zou verder kijken dan dat wat ik al generaties lang doe op mijn boerderij.
Zie jij dat ook zo, Peter, trouwens, of niet?
Nou ja, ik misschien een primeur voor vandaag, maar ik heb zelf gewerkt aan beton, wat ook CO2 opneemt, waar olifantengas in verwerkt was. Dus ik heb er zelf aan bijgedragen. Ik heb het niet zelf met mijn handen gemaakt hoor, maar wel aan die business case gewerkt. Met name ook om ervoor te zorgen dat het bijvoorbeeld langs sporen toegepast kan worden en een goede bijdrage in de woonomgeving brengt.
Ik heb als wethouder daar een proef mee geopend van de provincie Noord-Holland. Die hadden een fietspad gemaakt van olifantengras. Was helaas mislukt, die proef. Maar dat hoort er ook bij, hè, bij innovatie. Dus iets mislukt, ja. En dan ga je daarna met verbetering aan de slag.
Maar is het al een beetje succes dan, het beton met olifantengras?
Ja, het wordt gewoon geproduceerd. Ja, ik denk wat Laura ook zegt. Hè. Er moeten colleges met lef zijn die zeggen, joh, we passen dat hier toe. Of bijvoorbeeld ProRail langs sporen. Om die ecologische winst ook beter te pakken eigenlijk, hè, die eruit voortkomt. En in dit geval waren veel boeren die voldoende land hadden. Nou, denk aan omgeving van, waar je geen andere gewassen kunt kweken. Nou, dat is een hartstikke mooi businessmodel voor die boeren.
Ja. Ik ga voor jullie allebei even één dilemma, hè? Want jullie kunnen allebei goed praten, dat is wel duidelijk en zo belangrijk. Hè? Want er moet gesproken worden, er moet gedebatteerd worden over zaken. Maar Peter, beton of hout?
Ja, ik ben nog steeds van de school van beton. op dit moment.
Laura, natuurintensief of CO2-neutraal?
Allebei.
Nee, je moet kiezen.
Ja, dat is idioot om te kiezen. Je moet dingen combineren. Je moet niet het een of het ander doen. Je moet het allebei doen en dat kan ook.
Ja. Laten we naar die immens grote opgave. Hè? Want volgens mij zijn jullie het daar wel over eens. Hè? Die 100.000 woningen zijn er gewoon ontzettend veel. En daar hebben we allerlei problemen die we net ook een beetje opgezomd hebben nog. Die daarbij komen kijken. Is die 100.000 woningen, is dat noodzakelijk? Denken jullie, twijfelen jullie aan dat aantal eigenlijk of niet? Laura?
Ja, kijk, ja, het is een getal. En vaak als je een getal noemt, dan lijkt het alsof je heel daadkrachtig bezig bent. Ik denk wel dat er een heleboel woningen bij moeten komen. Ik weet niet of dat er 100.000 zijn per jaar. Of dat het minder is of meer. We redden het niet tot nu toe. Dus ik zou zeggen, eerst maar schouders eronder en zoveel mogelijk bouwen wat we nu kunnen bouwen. En daarin worden we niet beperkt door het aantal locaties wat vaak gedacht wordt. Gemeentes, ik ben zelf afkomstig uit gemeentebestuur. Gemeentes zijn die weten als geen ander dat er gebouwd moet worden voor de bevolking. Dus daar worden plannen gemaakt. Maar de bottleneck zitten echt in beschikbaarheid van personeel, beschikbaarheid van materiaal en stikstofproblematiek. Die moet...
Precies, maar dat getalletje... Ja, precies. Maar ja, de stikstofproblematiek hoor ik vaker vallen. Maar dat 100.000 is misschien ook wel een beetje om de druk op de ketel te houden, Peter, of niet? Want ik bedoel, moet ik het zo een beetje zien? Ziet de Kamer dat ook zo?
Nou, ik had natuurlijk iets langer tijd om even na te denken. Maar die 100.000 is natuurlijk gebaseerd op 100.000 per jaar, 900.000 woningen. Zeg maar even zo, grofweg. En of het er 900.000 moeten zijn, of 700.000 of 1,1 miljoen. Volgens mij hoeven we daar niet zo heel groot debat over op te zetten. Het feit is wel dat er nu, en dat is wel gewoon onderzoek natuurlijk, is dat er nu 400.000 mensen aan het zoeken zijn. 400.000 woningzoekenden. En we weten ook uit het verleden dat het wel iets zal doorgroeien. Dus volgens mij komen we redelijk in de buurt van die 100.000 woningen die we... Zeker ook omdat we wat in te halen hebben. Maar het is ook heel wat verger om naar die 100.000 toe te groeien. Ja, ja. Want dat heeft te maken met wat Laura aangeeft. Terecht hebben we voldoende arbeidskrachten om naar die 100.000 toe te groeien. Hebben we voldoende materialen voorhanden. Daar zit wel de bottleneck van de bouw. Ja.
Nee, maar het EIB die heeft cijfers van dat het waarschijnlijk wel moet kunnen. Ik vraag me af, ben je toch wel een beetje af waar ze dat precies op baseren. En dan ook een beetje uit onze eigen berekeningen vragen wij ons ook wel af of er wel voldoende personeel is voor de komende tijd. Ja, om dan toch maar alvast dat sprongetje te maken. Ik bedoel, er wordt ook een beetje druk gezet op meer industrieel bouwen. Is dat iets waar jij in gelooft, Peter, of niet?
Ja, ik geloof er heel erg in. Ook omdat ik ervaring heb met privaatmatig en industrieel bouwen. Ik denk dat je heel erg goed namelijk ook de problemen die we nu hebben als het gaat over materiaalgebruik daar juist heel erg goed kan uitbalanceren. En je begon net al in het begin met van je komt uit, je bent opgegroeid in een aannemersgezin. Nou ja, wat daar in ieder geval een van de belangrijke regels was, was dat we verspilling tegengingen. En dat we waar we konden hergebruiken, gingen hergebruiken. Dus ik stond soms avonden lang spijkers uit hout te trekken om dat hout weer opnieuw te kunnen gebruiken. En dat die filosofie van fabrieksmatig bouwen, die zit daar ook in. Want je kunt heel erg goed zeggen van oké, ik ga deze mal vullen met XI materiaal. En je kunt dat heel gedegen, afgewogen doen. En dat is in de traditionele bouw, waar je dat op de bouwplaats doet, is dat toch wat lastiger.
Dus, en wat zou een minister kunnen doen, zeg maar, om dat nog te bevorderen? Want ik begrijp dat er nou op dit moment onderzoek ook is. Hè, met verschillende partijen, met Edes, met Bouw het Nederland. Op welke manier zou je dat kunnen stimuleren of aanjagen?
Nou ja, ik denk wat heel erg belangrijk is, wil je dat bedrijven daar fors op door blijven investeren. Hè, dus geld te stoppen om nog meer productiecapaciteit te maken. En ook voor te zorgen dat daar dus meer uitkomt. Dus dat je ook voor moet zorgen dat op het moment dat die fabriek uitgereden wordt, dat het goed geplaatst kan worden, dat daar geen kosten verloren gaan. Dus het zit vooral aan de overheidskant dat het goede producten zijn. Dat je dat ook met elkaar afspreekt wat die producten dan zijn. Dat de vergunningsprocedures aansluiten op te kunnen plaatsen op het moment dat het uit de fabriek komt. Want anders gaan er heel veel kosten voor die bedrijven verloren. En dan is dat businessmodel niet rondrekenen. Dan gaat het gewoon verloren en dat is zonde. En dan krijg je ook die upswing niet die je nodig hebt in de aantallen.
Laura, hoe vind je dat minister De Jonge tot nu toe doet eigenlijk? Ik bedoel, hij heeft zijn contouren al een beetje uitgezet, hè, de lijntjes. Er komt een wet op de regie voor de volkshuisvesting. Hij wil vooral inzetten op grootschalige woningbouwlocaties. En ook nog eens een keertje betaalbaar.
Ja, ik vind aan ambities geen gebrek. Ik heb ook wel bewondering voor zijn enthousiasme. Ik weet niet of hij overenthousiast is. Ik weet niet of hij alles waar kan maken dat hij tot nu toe zegt. We zijn pas 100 dagen onderweg. Maar wat hij zegt, daar heb ik nog niet zo heel veel commentaar op. Nog even over, over dat prefab bouwen. Hè? Want dat heb ik zelf ook wel een leuke ervaring mee als wethouder. Wij hadden een stuk grond als gemeente. En wij hadden twee partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen voor die grond. En één partij kwam met een heel traditionele invulling van eengezinswoningen. Eigenlijk van een soort kopie van een ander wijkje dat hij al gebouwd had. En een andere aannemer die kwam samen met een coöperatie met een concept van prefab woningen. Helemaal van hout gebouwd, circulair. En beide partijen hadden aantallen woningen voor ons in de aanbieding. Hadden een grondprijs in de aanbieding. En hadden informatie over de bouwsnelheid. En het mooie was eigenlijk dat het bedrijf dat prefab ging bouwen. Kon het veel sneller neerzetten. Kon het goedkoper neerzetten. Kon meer betaalbare woningen neerzetten. En gaf ook nog eens een hogere prijs voor de grond. Dus het was op alle fronten winst. En ik zat in een college met een CDA-collega. En ik dacht, oh jee, wat zal hij ervan vinden? En hij zei na afloop van die presentatie, nou, dat is wel duidelijk. En toen dacht ik, ik weet niet wat hij bedoelt. Maar hij bedoelde ook hetzelfde als ik. En het is ook helemaal waargemaakt. Dus de enige bottleneck was de levering van heipalen. Of die op tijd zouden zijn. Omdat de corporatie toch wel spannend vond om met houten heipalen te werken die wel leverbaar waren. Terwijl stalen palen nog niet voorhanden waren. Uiteindelijk is het complex binnen 2 jaar neergezet. Zijn de woningen als warme broodjes over de toonbank gevlogen. En het ziet er ook nog eens helemaal mooi uit. Dus ik heb er echt goede ervaring mee. Ik vind het ook echt wel een voorbeeld voor andere projecten in Nederland.
En toch zijn er ook nog wel welstandscommissies die dan, dat hoor ik dan in ieder geval uit het veld. Hè, van nou ja, dan is net dat latje net even wat hoog. Of de dilatatie voeg of weet ik veel wat.
Maar er is een heleboel mogelijk. Ja, hoor. Ik bedoel, het zijn modules en je kunt de buitenkant kan je afwerken zoals je zelf wil. Dus dat, ja.
Maar je wil geen eenheidsworsten natuurlijk, Peter, toch? We willen niet dat we overal hetzelfde type huis komen te staan.
Nee, maar ik denk ook, kijk, ik denk dat en daar sluit ik wel aan op het verhaal wat Laura vertelt hier. Ik denk dat er inmiddels dat we zover zijn dat er geen eenheidsworsten meer uitrollen. En dat er heel verschillen uitrollen. En als die fabrieken zich doorontwikkelen, dan zullen er ook verschillende maten, hoogtes, breedtes en modules zoals garages of misschien wel iemand van een tuinhuisje eraan vast of een serre. Of, nou, je kunt allerlei dingen verzinnen. Maar het mooie is, en dat wil ik ook zeggen, daar wil ik ook op aansluiten. Het mooie is dat ik altijd gezien heb dat de innovaties die nodig zijn om vooruit te komen, die in fabrieksmatige omgeving tot stand komt. Want dan kun je veel preciezer plannen. Op het moment dat je daar op die bouwplaats bent, dan moet het gewoon uitgerold worden, moet het gemaakt worden. Daar ga je dus heel, heel moeilijk innoveren. Dus die kracht van die bouw, die is er ook echt. En er zijn ook echt heel veel mooie voorbeelden nu voor te vinden. Ja, die ga je gewoon onder een geconditioneerde omgeving in die fabriek. Daar gaan die innovaties plaatsvinden.
Nou, we hebben bijna allebei een ode aan de bouw. Dus hartstikke goed voor die bouwer ook om te horen natuurlijk. Ik bedoel, we gaan nog straks wel vragen hoor. Wat voor opdrachten de bouwers misschien nog mee moeten krijgen. Of de aannemers. Als het gaat over biobased bouwen. Ik bedoel, Harry Bontebal van het CDA deze week heeft die motie ingediend ook van, kunnen we niet kijken hoe we de woning meer zouden kunnen zien als CO2-opslagplaats in feite. Hè? Dus dan kom je eigenlijk een beetje uit bij meer bouwen met biobased materialen, met hout. De Telegraaf had daar gisteren nog een opening over ook, dat we die kant op gaan. Geloof je daar ook in, Peter, of niet? Dat we de bouw als oplossing voor het CO2-probleem?
Nou, deels wel, zeker. We moeten voorkomen dat die gedachte, hè, dus dat even mijn belemmerende gedachte daarin is van, we moeten voorkomen dat we niet zo hard willen gaan, dus dat die productie in gevaar komt. Dat is het ding wat zeker is. Maar ik noemde net al, hè, dus de opslag van
CO2. En dan speelt je betongeweten natuurlijk ook een beetje op.
ja, daarom. Hè. Dus dat is, daar zit hij ook. Maar daar zie je ook dat het wel mogelijk is, CO2-opslag in bij betonproductie, wat ik net genoemd heb. Maar ook
olifantengas, ja.
Ja, het olifantengas. Maar zo zijn er dus heel veel andere materialen die je wel kunt toepassen. En dan ga je ook veel meer denken in de waarde van de woning, denk ik. Welke waarde kun je eraan toekennen? En daar heb ik ook al een aantal mooie voorbeelden in het land van gezien.
Maar de metropolregio Amsterdam, hè, die zegt bijvoorbeeld van, nou, in 2025 laten we gewoon 20% van de nieuwbouw moet gewoon in hout zijn of biobased. Ik bedoel, zou Hugo de Jonge ook zoiets moeten roepen of niet?
Vraag je mij?
Ja?
Ja, nou ja, ik denk dat hij dat nu niet moet roepen, omdat dan de uitdaging voor de bouw heel veel te hard stapelt.
Ja, ik zou het wel roepen, want kijk, we hebben een klimaatakkoord van Parijs, waarin we afgesproken hebben dat we in 2050 95% CO2-reductie hebben bereikt. dat is al over minder dan 30 jaar. Dus als je ondernemers zekerheid wil geven en een leidende rol wil nemen als overheid hierin, dan zal je ook normen moeten stellen. En 20% of 30% is nog niet 100%, terwijl we in 2050 naar 100% moeten. Dus ik zou ook tegen alle bouwers willen zeggen die nu luisteren, de tijd van de bouw zoals je hem gewend bent is voorbij. En het mooie is eigenlijk dat daar waar we naartoe gaan is ook vaak iets wat in voorbije tijden gedaan werd. Ik kom zelf uit de gemeente Waterland, Marken, Broek en Waterland. Daar werden de huizen in 1600 al van hout gebouwd. Dus het is niet iets nieuws, het is traditioneel en dan innovatief. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen bezwaren.
Peter, 20% is natuurlijk nog maar 20%. Hè? Dus in die zin. En tegelijkertijd horen we ook van de zand- en grindbeweging van Cascade zeggen van ja, we krijgen geen vergunningen meer, we kunnen geen zand en grind meer winnen. Jij komt er ook volgens mij voor op. Hè? En ook voor het CDA heb ik ook daar in die richting zien bewegen van. Maar hoe kun je nou dan, Peter, als jij zegt van nou, ik wil niet dat de minister dat gaat roepen, dat je dat gaat stimuleren. Maar hoe kun je dan toch ervoor zorgen dat je die beweging voldoende maakt? Hè? Want de deskundigen zeggen ook van als je dat instrument, de MPG, hè, de milieuprestatie voor gebouwen, dat die onvoldoende. Nou ja, eigenlijk heeft hij tot nu toe nog niks opgeleverd. De bouw is niet anders gaan bouwen. Het CO2-probleem is er nog niet mee geholpen. Hoe zou je dat dan toch kunnen doen, Peter?
Nou ja, ik denk dat. Ik noem dat net zelf al over het voorbeeld over beton. Ik blijf even bij dat betonvoorbeeld. Ik heb ook aan een andere business case ervoor gewerkt. Dus hoe kunnen we eigenlijk al het materiaal wat we uit de bouw trekken weer verwerken in die beton. En daar haal je scores van 20-30% aan oud materiaal in nieuw beton mee. En dat is natuurlijk een mooie eerste stap. Daarnaast moet je, daar denk ik dat we, nou ja, wellicht ten opzichte van Laura en ik verschillend naar kijken. Daarna moet je ook veel ruimte bieden, met name in die fabriek, om te kijken van hey, hoe ga je die circulaire bouw dan een stap verder helpen? Welke experimenteerruimte is daar dan voor nodig? Ja, hoe mag een gebouw dan anders ademen dan de bank die we nu hebben neergelegd? Hè? Met nul op de meter, dicht isoleren. Dus dan moet je ook anders gaan denken. Dan moet je ook gaan denken, op het moment dat het koud is, dan moet het warmte vasthouden. Op het moment dat het warm is, moet het warmte vrijgeven. Dat is echt een hele andere manier dan hoe we nu de regelgeving hebben ingericht. En daar zullen we ook dus ruimte voor moeten bieden. Om ervoor te zorgen dat daarop geïnnoveerd kan worden en dat we dat kunnen verwerken in onze regelgeving.
Eén ding kan ik alvast vaststellen. Ik bedoel, jullie weten wel waar jullie het over hebben. Het is niet een soort kenniskloof tussen de bouw en de kamer op dit moment.
Gelukkig niet, hè? Ja, ik zou nog wel iets willen zeggen over die transitie, hè? Want als je een veranderende samenleving hebt, dan heb je altijd bedrijven die daarin of heel snel moeten aanpassen omdat ze nog niet aangepast zijn aan de nieuwe eisen. Of eigenlijk conservatief zijn en vast willen houden zoals ze het altijd al deden. Terwijl tegelijkertijd staan er een heleboel nieuwkomers te trappelen. Die zeggen van ja, wij weten wel hoe we dat circulair, natuurinclusief en CO2-neutraal kunnen doen. En ik vind echt dat je als overheid niet de hekkensluiters in een branche moet faciliteren, maar juist die koplopers. En dat vind ik wel eens jammer van de VVD, dat het eigenlijk op twee benen hinkt. Aan de ene kant, innovatie is welkom, maar de bestaande gevestigde orde moet ook bediend worden. Terwijl echt in een veranderende samenleving zou ook de gevestigde orde zich aan moeten passen.
Nou, hier moet je nog even op reageren, Peter, want dit is een.
Klikklare onderin zou ik zeggen. Maar hoezo gevestigde orde? Dit gaat over ruimte geven aan nieuwkomers. En ik ben het met Laura eens, hè. Die moet je ook een podium geven om te kunnen opschalen. Volgens mij hebben we het net over gehad over bijvoorbeeld het bouwen van woningen in fabrieken en hoe willen we daarmee omgaan. Maar het is heel simpel.
Telefoon.
Ja, het is de bel, kamerbel.
Maar het is een belangrijke vergadering aan de hand.
Ja, nee, maar het is heel eenvoudig. Op het moment als wij niet de branche ook waarderen zoals die nu is, hè, dan komen die 100.000 woningen niet. Dus we hebben en nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn.
Ik
vind dat echt wishful thinking. Dat je kunt zeggen, nou ja, we gooien onze oude schoen weg voordat we iets nieuws hebben. Het gaat om voldoende ontwikkeling, voldoende podium voor nieuwe ontwikkelingen. Maar ook waarderen wat je hebt om ervoor te zorgen dat je wel
die maar je hebt ook maar één aarde natuurlijk, hè, Peter. Dat is het.
Ja,
en
het grappige is ook wel, ik heb deze week in het kader van het stikstofdossier heb ik een lijst met de 100 grootste stikstofuitstoters opgevraagd aan het ministerie. En wie staat daar bovenaan als grootste stikstofproducent? Dat is een isolatiebedrijf van glaswol,
Rockwool.
En dus we hebben aan de ene kant hebben we een bouw die niet aan de slag kan vanwege een stikstofprobleem. Aan de andere kant is een van de grootste stikstofuitstoters is een producent in de bouw zelf. Dat is toch echt een nachtmerrie, zou ik zeggen.
Ik heb iemand gesproken laatst. Ik weet niet of die voor deze podcast of daarna is. Dat maakt niet zo heel veel uit. Hij is in ieder geval te beluisteren in een van mijn doorzagen podcast. Mantijn van Leeuwen, directeur van het NIBE. Die had ik vanochtend gesproken. En die zegt, nou, ook als je kijkt naar de sturingsmechanismen van de MPG, hè, de Milieuprestatienorm voor Gebouwen, hij zegt ook inderdaad van, nou, het heeft nog te weinig die bouw in beweging gebracht. Daar maken ze nu ook een analyse van. De minister wil hem heel versneld verscherpt aanscherpen naar 0,5 in 2025. Maar dan nog zegt hij, eigenlijk heb je nog een extra sturingsmiddel nodig om daadwerkelijk die klimaatverandering sneller af te remmen, als het ware. Hè. Dus die meer sturen op CO2 daarnaast. Moeten we ook extra gaan sturen op dat CO2, Laura?
Ik vind het wel opvallend dat bouwbedrijven zelf aan ons vragen, willen jullie alsjeblieft de normen aanscherpen? Dat zijn dan natuurlijk niet alle bouwbedrijven, dat zijn bouwbedrijven die voorop lopen. GroenLinks wil die bouwbedrijven graag ondersteunen in hun pleidooi om de regelgeving aan te scherpen.
Peter?
Ik ben het eens met het feit dat je zult de sector een handje moeten helpen. Alleen, ik word altijd een beetje argwaand als bouwbedrijven zelf vragen om aanscherping. En ook specifieke bouwbedrijven. Ik heb daar ook gewerkt, dus ik weet hoe dat werkt.
Waarom word je dan argwaand? Wat is het dan, Peter?
Nou ja, de aannemers die iets bedacht hebben, die pleiten er natuurlijk zelf voor om dat te kunnen installeren. Maar dat wil niet zeggen dat goed is voor de brede branche. Of dat de hele brede branche daarin mee kan komen. Dus ik zou de minister ook oproepen van, ga net op dat niveau zitten dat de branche weer een stapje kan maken. Want dat is het interessante aan waar je wil zijn. Dus je moet het niet kapot drukken, maar je moet ze wel uitdagen. Die stimulans geven, ook de ruimte bieden om dat dan te kunnen doen. Ik heb genoeg voorbeelden van waar je onvoldoende ruimte kreeg om dat te doen. Dus daar ben ik het met Laura wel over eens. Van ja, soms heeft die branche echt een handje nodig. Maar zorg wel dat je iedereen meekrijgt. Want we hebben wel echt wel iedereen nodig.
Ja, maar we krijgen dus... Ik zou zeggen, we gaan vooral de koplopers gaan we helpen. En degene die niet willen veranderen, die laten we achter. Want in een samenleving waarin het klimaatprobleem zo groot is in een land wat onder zeeniveau ligt en waar de tijd nog maar zo kort is om te handelen, moeten we echt alles op alles zetten. En ik vind het echt opvallend dat elke keer als ik hierover spreek met VVD'ers, en naar aanleiding van gesprekken die ik met de bouw heb, dat ik degene ben die de bouw verdedigt, terwijl de VVD eigenlijk een beetje probeert het downplayen. Ik begrijp het gewoon niet. Want...
Nou ja, goed, er is natuurlijk ook een discussie met Bouw Nederland en met de NVTB's van deze wereld. Dat zijn de klassieke brancheorganisaties die inderdaad een veel grotere groep vertegenwoordigen. Maar die het natuurlijk niet altijd eens zijn met die koplopers waar jij het over hebt, hè, Laura? Ja. Dat moet ik wel even met Peter eens zijn. Van dat zijn niet de grote getallen die dit willen. Het zijn een aantal bedrijven die inderdaad koplopers zijn. Maar aan de andere kant, Peter, dat is wel... net zoals het verbod op aardgas bij nieuwbouw. Dat is het juist doordat een paar koplopers hebben gezegd van moeten we daar niet eerder mee. Is het ook versneld ingevoerd. En nu werkt het ook gewoon. Dus in die zin is dat wel een voorbeeld hoe het ook kan natuurlijk.
Nee, maar ik ben er helemaal voor om ervoor te zorgen dat bouwers of aannemers die ondanks de lastige markt waar ze in zitten met de lage rendementen veel geld investeren om te innoveren, is dat we die zeker de ruimte moeten geven. En dat gaat er ook echt voor zorgen, want dat heb ik al. Ja, ik heb 13 jaar bij een grote aannemer gewerkt. Dat gaat ervoor zorgen dat die markt verandert en dat de rest mee moet. Maar je moet het wel zeker wel omarmen. Nee, maar om te zeggen van ja, we gaan alleen die omarmen omdat het klimaat zo belangrijk is en klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Nou, hebben we in het coalitieakkoord ook gezegd, daar gaan we zeker mee aan de slag. Maar ja, we kunnen niet zeggen van nou, omdat we dat doen, bouwen we nog maar 15.000 woningen per jaar. Want er zitten heel veel mensen op een woning te wachten. En
ja, maar we gaan woningen bouwen voor 50 tot 100 jaar. En het zou echt zonde zijn. Elke woning die je nu bouwt, die niet aan die klimaat- of natuureisen voldoet, dat is gewoon verspeelde energie. En ja, ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen als het wel gewoon al kan.
Maar kijk, de opgaven zijn wel groot, hè? Want het is dus dat aantal. En dan heb je nog een keer dat natuurinclusieve, dat aspect. Nou ja, volgens mij zijn we daar ook allemaal wel over eens. Van nou, hoe kun je dat nou iets meer doen met de natuur hand in hand? Hè? Nou ja, de vraag is, moet er wel of niet een norm komen? Nou ja, Laura is voor. Ja, ik weet dat de VVD niet per se voor een norm is. Nou ja, goed, dat mag duidelijk zijn. Maar dan hebben we ook nog de stijgende zeespiegel. Minister De Jonge heeft daar ook al van gezegd. Nou, daar gaan we rekening mee houden. We kunnen niet alleen maar in Noord- en Zuid-Holland gaan bouwen. We moeten misschien wel meer naar Drenthe. Dan hebben we het aantal bezwaarmakers bij de Raad van State stijgt. De Raad van State klaagt daarover. En dan hebben we ook nog de wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de omgevingswet die ingevoerd moet worden. Maakt ons ook alweer zorgen over. Het is echt een hele ingewikkelde bouwpuzzel.
Ja. Nou, het is zeker, dat is de reden waarom er ook een minister is opkomen zitten om dat te regelen. Omdat die puzzelloket... Ja, maar dat hebben we dus wel, we hebben wel erkend met elkaar. Wil je toegroeien om die woningtekorten op te lossen, dan zul je die regie daarop moeten voeren. Zul je dingen bij elkaar moeten brengen. En ik ben het met Laura eens. Hè. Hij komt nu keer op keer met goede plannen. Hij heeft net het woningbouwprogramma gelanceerd. En dan gaan er nog 4 of 5 volgen. Maar daarna gaat het er echt om, hoe werkt het uit in de praktijk? En lukt het ook? En daar zal ik ook heel kritisch op toezien. Want ik ben iemand die in vooral kijkt, werken dingen goed uit in de praktijk? En hoe komt het uit?
En als we het nou samenvatten, het falen, hoe zou jij het samenvatten, Laura? We moeten genoeg woningen, hè, om die woningnood in ieder geval op te vangen. Het moet inderdaad betaalbaar zijn en ook nog een stukje duurzaam. Hè. Dat zegt eigenlijk de minister ook, dus in die zin zijn we het wel met z'n allen over eens. Maar de devil is dan vooral in de titel.
Ja, ik denk ook dat het verschil, zeg maar, tussen ons vooral zit in het tempo en de schaal waarop. Dus GroenLinks kijkt met een heel groot ongeduld naar deze zaken, omdat wij dit niet sinds gisteren zeggen, maar sinds 20, 30 jaar geleden, waarin niets gebeurd is. En nu moet je eigenlijk haast gaan maken, terwijl er een woningtekort is, terwijl er echt een groot tekort is aan betaalbare woningen, omdat de corporaties niet hebben kunnen bouwen, omdat de corporaties niet hebben kunnen verduurzamen door de verhuurdersheffing. En eigenlijk moet je al die achterstanden die opgelopen zijn de afgelopen 10 jaar, moet je nu gaan inlopen. En dat zal niet in 4 jaar gebeurd zijn. Maar ja, je moet eigenlijk dubbel zo hard gaan lopen, omdat het stilgestaan heeft de afgelopen jaren. En dat vind ik wel, dat vind ik treurig. Maar goed, we zetten onze schouders eronder. En ik denk dat we samen een heel eind kunnen komen. En dat wij steeds de ambitie hoog zullen houden vanuit de oppositie.
Hoe ziet jouw ideale bouw eruit, Peter?
De ideale bouw? Ja, die ideale bouw is een bouw die aan het transformeren is de komende 10, 20, 30 jaar. Waarbij we de capaciteit in de bouw houden die er niet uitdrukken omdat we dingen bedenken die niet kunnen of die ze niet willen. Dus het moet echt daar vandaan komen. Maar goed, dat verhaal dat is bekend van de VVD. Innovatieruimte bieden. En wel degelijk de lat steeds hoger en hoger leggen. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Alleen, ja, de overheid bouwt geen woningen. Dat is wel gebleken. De markt die bouwt
geen woningen. Nee, maar de overheid maakt natuurlijk wel verschillende afspraken. Die kan natuurlijk op verschillende knoppen drukken. En minister De Jonge, als ik dan toch nog even die erbij mag pakken. Kijk, als het dan gaat bijvoorbeeld over die prijsstijging en waar wij onze grondstoffen vandaan halen, zegt de minister, nou ja, ik kan afspraken maken over dat de effecten ervan niet zo groot zijn. Maar zou je niet als land veel meer dan toch zelf moeten investeren in je eigen bouwmaterialen, in je eigen zelfvoorzienendheid of zoiets dergelijks, weet je? Of zeggen van, nou ja, dat is echt veel te macro en dat gaat mij pet te boven.
Nou, die vraag gaat wel mijn pet wel te boven, ja. Dat is zeker zo. Maar ik denk dat we veel meer kunnen bereiken met de sector samen. Dan dat je zegt van ja, de overheid moet het nu niet eens gaan regelen. Want ja, dan gaat de sector ook achterover en zeggen, ja, zeg maar wat ik moet doen.
Want jij zei inderdaad van, je moet je minister, ik wil dat je voor de bouw gaat staan of zoiets dergelijks, toch?
Ja,
tuurlijk. Maar wat bedoel je daar dan precies mee?
Nou ja, dat hij zich dat hij waardeert van wat die mensen allemaal te doen staat de komende 10 jaar. En dat betekent dus ook dat je wat je kan doen als overheid, bijvoorbeeld als je kijkt naar het vormgeven van bijvoorbeeld opleidingen en hoe het vak als in de bouw, hoe je dat waardeert als overheid. Hè? Dus wat je daaraan doet in de opleidingen, dat je daar gewoon veel meer in doet. Ik denk gewoon dat het een soort van, ja, het tekort aan bouwpersoneel is natuurlijk gekomen in de tijd dat we echt een bouwcrisis hadden. En dan hadden we ook kunnen zeggen, dat moet gebouwd worden. Maar de hele vraag was eigenlijk weggevallen. Ja, toen is ook heel veel uitstroom van bouwpersoneel geweest. Dat moet weer terugkeren. Die trots op de bouw. En de betekenis van wat zij doen in Nederland voor mensen die nu zitten te wachten op een woning. Want daar gaat het om.
Laura, wat gaat de bouw nog van jouw aanwezigheid in de Tweede Kamer merken de komende tijd?
Nou ja, ik zal erop blijven hameren dat we op de juiste plekken bouwen in Nederland. Dus niet in de diepe polders. Dat we op de juiste manier bouwen, dus zo duurzaam mogelijk. En dat we ook voor de juiste doelgroepen bouwen. Namelijk voor de mensen die het niet op eigen kracht redden op de woningmarkt. En daar zijn er helaas steeds meer van. Dus ik hoop eigenlijk dat de prijzen lager zullen worden van de koopwoningen. En dat er meer betaalbare huurwoningen zullen komen. Zodat iedereen die daar behoefte aan heeft een dak boven zijn hoofd kan krijgen.
Nou ja, als we 2 conclusies mogen trekken. Af en toe ging er een bel in de Tweede Kamer. Af en toe stonden de kinderen bij mij op de deur te kloppen. Maar volgens mij was het een vruchtbaar gesprek. Ik wil jullie bedanken voor dit. Het is een ontzettend ingewikkelde bouw- en natuurpuzzel, zou ik het bijna willen noemen. Ik ga het in de gaten houden. Weet mij ook te vinden. Dit was Doorzagen en dit zagen wij.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.